Welkom bij deze boek aan lezen op mijn kanaal Ongeduld. En deze week over Het Paradijs Verloren van John Milton. Allereerst twee korte huishoudelijke mededelingen. Eén, ik ben nu te vinden met deze video's als audiofragment op Spotify en op de App Store of Apple Store, Apple Podcast Store. Dus als je het leuk vindt, dan kan je ook deze video's gewoon luisteren tijdens bijvoorbeeld een wandeling of tijdens je werk. Noem het maar op. Maar in ieder geval, kijk vooral eventjes of het wat is, of het leuk is, of het bevalt. En verder, je kan ook altijd nog hier luisteren op YouTube. Dus waar je nu ook luistert, bedankt dat je er bent. Als tweede, mijn doel was om iedere week een video te uploaden. Dit ga ik gewoon niet redden. Ik heb het te druk op dit moment met mijn studie. En ik wil graag wat langer kunnen blijven haken bij de boeken die ik interessant vind. Dus één, ik denk dat ik met meer passie vertel als ik er iets langer over doe en met iets meer diepgang de boek kan lezen. En twee, ik ga het gewoon daadwerkelijk niet redden qua tijd. Dus ik hoop dat jullie het oké vinden en ik hoop dat jullie alsnog mij een beetje blijven volgen met de boeken. Al is het dan niet elke week. Goed, laten we beginnen met John Milton, Paradise Lost. Ik heb deze Engelse variant gekregen van een vriend van me, voor mijn verjaardag, 2 jaar geleden. Ik heb hem geprobeerd te lezen vorig jaar, het lukte niet, ik kwam er niet doorheen. Het was te pittig, het Engels was ontzettend moeilijk. En toen zag ik recentelijk dat er dus een Nederlandse uitgave is van Atheneum. Deze boeken zijn echter altijd redelijk prijzig, dus ik heb gewacht tot met de kerst. En van mijn opa heb ik voor de kerst Het Paradijs Verloren gekregen, de Nederlandse vertaling. Het is een beetje lastig, want ter context, Het Paradijs Verloren is eigenlijk poëzie. In de zin dat het is niet dichterlijk, want dan lopen we een beetje op de zaken vooruit. Maar John Milton heeft er bewust voor gekozen een soort episch stuk te schrijven dat niet zozeer moet rijmen, maar wel in een soort poëzieachtige vorm geschreven is. Dus hierin, ja, je hoeft geen duizenden verzen aan rijm te verwachten, maar het is dus wel poëzie. Maar dit was, ja, het boek is uitgegeven in, als uit mijn hoofd, 1667. En het Engels, mijn Engels is redelijk, het is prima, het kan er mee door. Maar zo goed om Paradise Lost door te komen was het dan net niet. Dus ik heb aan de hand van de Nederlandse variant, heb ik de Engelse ernaast gehouden en ben ik zo, nou ja, de verzen langs gegaan. En ik moet zeggen dat ik ontzettend, ontzettend heb genoten van het boek. Het was een heel mooi boek. Ik wil eigenlijk aan de hand van verschillende stukken uit het boek wil ik jullie meenemen door de punten die voor mij er heel erg uitsprongen. Maar in het boek volgen we eigenlijk de val van Satan en Lucifer, zoals die dan benoemd wordt in het boek. Maar zijn val vanuit de hemel, zijn rebellie tegen God. En we volgen vervolgens ook het verhaal van Adam en Eva in, ja, het paradijs, Eden. En hoe zij vervolgens uiteindelijk beïnvloed worden door Satan in zijn slangenvorm. En een hap nemen van de appel, van de boom waar niet van gegeten mag worden. Om vervolgens, ja, verdoemd te worden uit het paradijs. En het is een heel bekend verhaal. Het is een heel, ik denk dat voor een heleboel mensen dit verhaal toch redelijk bekend is. Hè? Neem Adam en Eva. Ik bedoel, ieder kent wel van de spreekwoorden op je vijftigste Adam of Eva zien. Maar het verhaal zoals het hier verteld wordt, in deze zeer uitgebreide poëtische vorm, is denk ik voor iedereen toch wel aan te raden. En toch een hele nieuwe manier van een soort van interactie hebben met dit verhaal. Dus laten we gewoon starten. Laten we gewoon starten bij het begin van het boek. He, dus we volgen Lucifer en hoe hij dus in die zin opstaat tegenover God. Hij wil eigenlijk meer macht tot zichzelf hebben. Niet meer onderdanig zijn, niet meer een beetje tikkeltje onwetend zijn. Maar hij wil meer voor zichzelf. Hij wil iets uniekers hebben als het ware. Hij verstoort de harmonie van de wereld en wordt daarom met al zijn, ja, helgenoten, of tenminste al zijn gehele leger als het ware aan engelen, wordt hij na een korte strijd uit de hemel gegooid. Letterlijk. In de zin dat er wordt beschreven hoe ze vallen voor nachten en nachten en nachten voordat ze uiteindelijk hel belanden, waarin hij dan Lucifer en zijn compagnonnen, kameraden, in een vuurzee belanden en vastgebonden, geketend daar als het ware moeten lijden. En daar wordt er een beraad op een gegeven moment gehouden in, nou oké, wat nu? En we volgen dan hoe uiteindelijk Lucifer met zijn leger en zijn hoofdmannen tot de conclusie komt, joh, wat wij moeten doen is we moeten er het beste van maken in hel. En God eigenlijk het leven zo zuur mogelijk maken. We moeten hem eigenlijk pijn doen waar we hem pijn kunnen doen. En dat is bij zijn creatie. En dan volgen we dus hoe uiteindelijk Lucifer weer uit hel probeert te komen. Door en binnen de chaos komt van nou ja, ons universum, om het zo te zeggen. Dat nog een complete chaos is. En uiteindelijk de aarde weet te vinden in die zin. De mens, Adam en Eva, in het paradijs. En uiteindelijk weet te beïnvloeden tot het nemen van de appel. En daarna zien we dat Lucifer, uiteindelijk komt hij heel trots, komt hij terug in de hel. En dan wilde iedereen vertellen van, joh, kijk naar wat ik heb gedaan. En kijk hoe ik als het ware ervoor heb gezorgd dat, hè, dat God zijn creatie verdoemd is. Dat wat ze niet mochten doen, dat hebben ze gedaan. En hij komt daar dan aan en hij houdt die hele toespraak. En hij is eigenlijk heel blij en trots. En dan worden hij en al zijn kameraden omgetoverd tot slangen. Omdat, ja, als een soort straf voor het beïnvloeden van Adam en Eva. En dan volgen we nog een tijdje het verhaal van Adam en Eva. En hoe zij in een eerst soort liefdevolle relatie samen zitten. Hoe Eva uiteindelijk inderdaad dan een stuk van de appel neemt. En ook Adam overtuigt om een stuk te proeven. Ook omdat Adam, en dat wordt dan beschreven, al door heeft dat Eva al een hap heeft genomen. En daarom uit soort liefde voor haar ook de hap neemt. Zodat ze in ieder geval samen verdoemd zijn. Wat wel op zich op een bepaalde manier heel romantisch is. Ja, goed. Zij nemen dus, wij lezen dan hoe God daarachter komt. En hij het eigenlijk al, God is alwetend, dus hij wist dit al. Hij zag het aankomen, maar toch, Adam en Eva worden verboden vanuit het paradijs. En als we dan nog iets verder gaan met het verhaal, en dat vond ik wel heel bijzonder. En daar kom ik ook zo meteen op terug, als we de verse erbij pakken. Maar dan lezen we hoe uiteindelijk Raphaël, een van de hoofdengelen, terugkomt op aarde in het paradijs en ook het gesprek aangaat met Adam en met Eva, en dan voornamelijk met Adam, wat er is gebeurd, nu zij de appel hebben genomen, wat dit voor impact heeft, hè, hoe eigenlijk hun kinderen elkaar zullen afslachten, verdorven zullen raken, hoe God uiteindelijk de grote overstroming zal veroorzaken waarin iedereen sterft, maar ook de mooie dingen die uiteindelijk zullen ontstaan, en ook de goede dingen, en ook hoe uiteindelijk Jezus geboren zal worden als eeuwige verlosser. Goed, dat is even een hele korte recap van het verhaal. Maar nu wilde ik allereerst starten bij een aantal bijzondere dingen. En dat allereerste is, ik wil naar bladzijde 76, ik kan het dan niet, ik kan jullie niet meenemen heel letterlijk in het boek, aangezien ik niet weet, de meeste mensen de Engelse editie hebben, dus excuus daarvoor. Maar dit is in ieder geval mijn bladzijde 76. En wat ik wilde zeggen was, John Milton was blind, dus deze tienduizend versen heeft hij gewoon opgenoemd, opgerateld aan zijn dochters die alles hebben gedicteerd en op hebben geschreven. En dat is iets bizars om te realiseren, ook als we zo meteen nog door de rest van de versen gaan, dat je dus na moet gaan dat er een man zo intellectueel als het ware sterk was en zich was en ontwikkeld was, dat hij gewoon kon zitten, dit kon opratelen en deze prachtige, echt prachtige verzen wist te ontwikkelen. En dan wil ik je dus hier starten. Want hier beschrijft hij dus eigenlijk dat hij blind is. En daarom vond ik het wel bijzonder. Van kuddesvee, mensen met hemels aanschijn. Nee, door een wolk van eeuwigdurend donker verhuld is des mensen blij verkeer mij vreemd. En in de plaats van het mooie boek der kennis kreeg ik een groot leeg blad, waaruit het werk van de natuur volledig is gewist, zodat mij wijsheid van die kant ontzegd is. Straal des te meer van binnen hemels schijnsel. Verlicht mijn geest en al mijn geestesvermogen. Geef mij daar ogenkracht. Verdrijf en ban daar alle mist. Zodat ik zie en spreek wat voor het sterfelijk oog onzichtbaar is. Dus ja, wat we lezen is, ik kreeg een groot leeg blad. Van de natuur volledig is, dat volledig van de natuur is gewist. Straal des te meer van binnen, hemels schijnsel, verlicht mijn geest en al mijn geestesvermogen. Geef mij daar ogenkracht en verdrijf en ban daar alle mist, zodat ik spreek en zie wat voor het sterfelijk oog onzichtbaar is. Dus hij benoemt eigenlijk dat hij kan spreken en kan zien en kan bewoorden wat dus voor de wellicht afgeleide mens niet zichtbaar is. En dat vond ik, ik vond het eigenlijk een hele mooie manier van schrijven. Jongens, tussendoor, ik ben blind. Dus daarin vond ik dit wel een mooi fragment om mee te starten. Dan zou ik willen starten met de verse waarvan eigenlijk ook het vreselijke van hel beschreven wordt. En dan starten we in het eerste stuk. Dus Satan is in overleg met zijn engelen die te hel zijn gestort. En dan spreekt hij over één wezen dat met hem mee is gekomen. En dat is Moloch. En dan schrijft Milton, hij zweeg, Satan. En Moloch met zijn scepter rees naast hem. De sterkste en de felste geest, die vocht ten hemel feller nu door wanhoop. Hij dacht zich aan de eeuwige gelijk in kracht. En hij verkoos het niet zijn boven minder dan hij zijn. Niet zijn deed hem niets, dus hij was vreesloos. Niets gaf hij om God. Dus in die zin, het niet zijn doet je niks. En het enige wat je wil is als het ware meer zijn dan God. En dat maakte hem het meest vreesloze, wezen in hel. En ik kon me gewoon enigszins voorstellen hoe er bijvoorbeeld vanuit een zeer christelijke traditie gekeken kan worden naar bijvoorbeeld fundamenteel overtuigde atheïsten. Die bijvoorbeeld zouden kunnen spreken van een atheïst die stelt zichzelf gelijk aan God of beter dan God. Want hij wil niet in onderdaan leven aan God. En hij gelooft ook niet in God. Dus in die zin, je bent niks, want je bent hier nu en daarna ga je dood en dan ben je weg. Dus in die zin vond ik Moloch een soort beschrijving van de atheïst vanuit christelijk standpunt. Maar daarbuiten was het ook gewoon een ontzettend duister stuk, om het zo te zeggen. Goed, ja. Dan wilde ik dus hier nog naartoe. Hier hebben we het over het leger van Satan dat op dit moment leeft in hel. En dan schrijft Milton, zo verder zwervend zagen de drieste benden, vaal, verward, huiverend en hologig, voortmarcherend, hun treurig lot, en geen van hen vond rust. Ze gaan door menig bang en donker dal, en menig oord van smart, en dan door menig woest en bevroren berglandschap, langs rots, grot, meer, moeras, de schaduwen des doods, een kosmos van de dood, die door Gods vloek tot kwaad geschapen is, voor kwaad slechts goed, waar het leven sterft, de dood leeft, natuur de redeloos monsters voortbrengt en gedrochten onzegbaar, afschrikwekkend en nog erger dan in verhaal of angstige verbeelding. Dus ja, ik vind dit soort fragmenten, dat je dit kan verzinnen en als blinde kan opnoemen, daar heb ik geen woorden voor. Ik vind dat buitengewoon bijzonder. En dan als laatste wilde ik opnoemen, en dit vond ik ook een verschrikkelijk fragment om als het ware te doorlopen of te benoemen. Satan, die wil dus uit hel komen om chaos te vinden waar de mens zich zou bevinden. En de poort naar chaos wordt bewaakt door dood en zonde. En hij wordt als het ware aangevallen, Satan, door dood. En zij staan tegenover elkaar bijna in een gevecht en dan ontbreekt zonde. Het gevecht als het ware. En zonde is een vrouw. En die zegt het volgende. Het verfoeilijk kroost. U ziet uw eigen zoon. Wist zich een vrede weg te banen door mijn ingewand. Zodat mijn onderlijf door vrees en pijn mismaakt een nieuwe vorm kreeg. En zo verscheen mijn ingeschapen vijand. Zwaaiend met zijn fatale schicht. Gericht op uitroeiing. Ik vluchtte en riep dood. De hel heeft van die gruwelnaam gebeefd. Elk hol zuchtend met de echo dood. Hij achtervolgde mij. Maar meer uit lust leek mij dan razernij. Hij was veel sneller en heeft zijn bange moeder ingehaald. In afgedwongen vunzige omhelzing werd ik verkracht. En uit die schennis sproten de monsters voort die mij met hun gekrijs omringen. Naar u ziet, elk uur verwekt, elk uur gebaard met eindeloze pijn. Want als het hun belieft gaan zij de schoot die hen gebaard heeft binnen, waar zij brullen en knagen, aan mijn ingewand hun feestmaal. Dan breken zij weer los en kwellen mij, met angst en schuld en nimmer vind ik rust. Dus dit waren twee engelen, althans zo vatte ik het op, twee engelen, zonde en dood, En de zonde, de vrouw, is op een gegeven moment zwanger geraakt van Satan. En hieruit voort kwamen deze monsters, maar onder andere dus ook Dood. En Dood heeft zijn moeder verkracht. Dus als je het nog kan volgen, het komt allemaal voort uit Satan. En dat zorgt een soort van constante marteling, omdat God ze uiteindelijk heeft uitgebannen naar hel. En zijn, de moeder van Dood, als het ware, door die constante marteling die ik dan net voornoemde, door moest gaan. En nou, dit waren de drie fragmenten waarvan ik echt dacht, och, dit springt eruit. Dit is zo duister. Dit is zo... Nou ja, het feit dat iemand het kon verzinnen vond ik bijzonder. En dan wilde ik naar vier fragmenten. Die zijn iets korter. Maar hierin, en wellicht dat dit mijn vertekend beeld is. Of dat dit mijn beeld is die nogal wat pessimistisch is. Maar voor mijn gevoel beschreef hier voor een deel Satan het mensbeeld. Althans, mijn mensbeeld. En een soort de menselijke conditie. En als eerste komt dat door hier. Als hij ons duister namaakt, kunnen wij zijn licht namaken. Het schort dit braakland niet aan stille flonker, goud en edelstenen. Het schort ons niet aan kunst die pracht en praal doet reizen. Bood de hemel zoveel meer? Wat ons nu kwelt, wordt op den duur misschien ons element. Dit stekend vuur wordt dan zo zacht als het nu hevig is. Zijn aard wordt als de onze en de pijn is weldra niet voelbaar meer. En hierin bouwt Satan voort naar... Waarom zouden we als het ware... leven onder regie, onder hiërarchie in de hemel als we op onze eigen manier kunnen leven in de hel en het voor onszelf mooi konden maken. En hierin, voor mijn gevoel, zag ik ook een soort menselijke conditie die als het ware hier is, die hier leeft, die het heeft te doen met de conditie zoals het als het ware hier is. Hè? Vol met pijn, vol met doodslag, vol met verdriet. Maar er toch een soort van het beste van probeert te maken op een bepaalde manier. Maar niet meer, en vooral de laatste eeuwen, niet meer in contact wil staan tot God. En ook God een soort van heeft uitgeschreven uit het leven. Dit is mij sprekend als agnost. Ik geloof zelf niet. Althans, ik geloof wel dat er iets is, maar ik hang geen religie zelf aan. Maar ik vond dit, het niet meer geloven in als het ware een soort transcendentaal iets, vond ik heel tekenend. En daarbij dan het zelf willen vormen van dat wat er wel is. Goed, dan wil ik naar pagina 100. Want in 100 had ik ook een bepaald fragment. En dat was dan des hemels liefde, waarvan elk zijn deel kreeg. Vervloekt zij dan zijn liefde. Haat of liefde doe mij eenzelfde eeuwig leed aan. Nee, wees zelf vervloekt, daar jij tegen zijn wil vrij koos... voor wat je nu terecht berouwt. Waarheen zal ik, ellendige, ontkomen, aan toorn en wanhoop zonder eind. Waar ik ook vlucht, daar is de hel. Ik ben hel. Ten diepste afgegrond is een diepere afgrond. Nou ja, in die zin, Satan noemt, als het ware, dat hij enerzijds er zelf voor heeft gekozen dat hij dus vervloekt is. En dat hij dat zich dus bij zich draagt. Hè? Dus hij benoemt de vrije keus en de vrije wil. En hierin zag ik ook deels de menselijke conditie als... Hè, wij hebben een vrije wil om keuzes te maken. Zelfs al weet God wat wij gaan doen. Wij hebben als het ware de keuze om vrij te handelen. Tegelijkertijd benoemde hij ook weer dat stuk wat ik net al benoemde. Dus het feit dat wij hel met ons meedragen... maar daar dan wel het beste van kunnen maken... maar tegelijkertijd inderdaad hel constant met ons mee te dragen. En ik denk dat dat ook deels het zelfbewust is wat we als het ware hebben. Dat je kan zien als een soort hel. Dus we zijn ons bewust van de vrije keuze die we hebben gemaakt. En deels daarbij is dan ook, je zou kunnen zeggen, bij ons zelfbewustzijn en ons bewustzijn van de vrije keus is ook een deel van de hel die we met ons meedragen. Zo zag ik het in ieder geval. Het laatste fragment dat ik wilde benoemen was een ontzettend mooi fragment. Het start als volgt. Raphaël is dus in gesprek gegaan met Adam en Eva. Heeft hen benoemd van, joh, jullie zijn verdoemd, het is over. Maar het is niet helemaal over. En Adam krijgt het hele verhaal te zien van de mens die elkaar doodt, maar ook de mens die samenleeft. De mens op zijn slechte kant en de mens op zijn goede kant. En dan zien we een heel klein fragment... wat ik ja, in die zin een mooie terugkeer vond tot Eva. Want Eva wordt eigenlijk een redelijk nederige positie toegeschreven af en toe. Hoewel Adam en Eva op bepaalde fragmenten als gelijk worden beschreven, worden ze ook op andere fragmenten duidelijk beschreven als Adam boven Eva. Maar hier, dit vond ik een ontzettend mooi fragment. En dit benoemt Eva. Een laatste troost nog neem ik mee van hier. Door mij ging alles wel teloor, maar toch is mij onwaardig één gunst beloofd. Het beloofde zaad herstelt het al door mij. In die zin, ja, ik nam als eerste de hap van de appel. Ja, uiteindelijk heeft Adam ook een hap genomen van de appel, maar ik startte. En ja, hiermee is een soort van de verdoemenis ontketend. Maar Jezus wordt herboren door mij, als het ware. Door de vrouw en hiermee wordt de mens gered. En dan dit fragment, en dit liet mij eerlijk gezegd met een redelijk slecht, nou niet slecht gevoel, maar dit is, spoiler alert, de laatste bladzijde. En dit liet mij met een heel vervreemd gevoel. Ik vond het lastig en ik wist niet wat ik ervan moest vinden. Dus ik wil het gewoon benoemen. En ik ga het voorlezen. En dan mogen jullie er zelf uit halen hoe jullie dit opvatten. Het zwaard van God dat heen en weer gezwaaid werd. Als een komeet zo fel en gloeiend heet. Verschroeiend als de lucht van Libië. Het milde land verzengend. Maar toen nam de engel ons talmend ouderpaar snel bij de hand. En vergezelde het naar de Oosterpoort. Vandaar de rotswand af, tot in het dal beneden. Toen verdween hij. Zij keken om en zagen heel de oostkant van het paradijs. Pas nog hun blijde woonplaats. Daar zwaaide nu de vlammenkling. De poort vol wapenvuur en bange droomgezichten. Snel wisten zij hun eerste tranen af. De wereld lag nu voor hen. Om een rustplaats te vinden, door voorzienigheid geleid. Zo gingen zij, onzeker, hand in hand, met trage tred, eenzaam hun weg door Eden. Ik wil het hierbij laten. Bedankt. Tot volgende week.